De vertaalzolder.
De vertaalzolder.
De vertaalzolder.
Een podcast op onregelmatige basis, waarin we je meenemen op een reis door de vertaalde jeugdliteratuur. Om je te laten zien hoeveel leuks er te ontdekken valt als je met een vertaalbril op naar deze boeken kijkt.
Welkom bij de 5e aflevering van de Vertaalzolder. Mijn naam is Anne van Buhl. Ik ben leesbevorderaar en lerarenopleider.
En ik ben Eva Wissenburg, literair vertaler Frans-Nederlands.
En ik ben Daan Stoffelsen, ik ben boekverkoper en recensent.
Gezellig dat jullie er weer zijn, dat we er weer zijn.
Yes.
En dat we weer niet in een zolder zitten, op een zolder zitten, maar in een keuken.
De vertaalkeuken.
Hartstikke leuk.
Ook een mooi begrip.
Absoluut.
En vandaag gaan we het hebben over een klassieker, De Geheime Tuin, die al vaak in het Nederlands vertaald is en onze interesse wekte.
Yes, we gaan het hebben over het boek van Frances Hodgson Burnett. Wie is dat? Ze werd geboren op 24 november 1849 in Manchester in Engeland. Ze groeide op in armoede en dat komt ook wel in haar kinderboeken terug. Maar ze ging geld verdienen met schrijven. Ze emigreerde naar Amerika, daar trouwde ze 2 maal en daar stierf ze ook in 1924... Haar eerste boeken waren voor een volwassen publiek. En ze werd vergeleken met George Eliot en Henry James. Maar we kennen haar vooral van haar jeugdboeken. Met name Little Lord Fauntleroy uit 1886. Over een Amerikaans jongetje dat de erfgenaam van een Engelse graaf blijkt. En A Little Princess uit 1905 over een rijk meisje dat plotseling arm wordt. En dus The Secret Garden uit 1911. Het boek gaat over Mary die in India in rijkdom opgroeit, als haar ouders en iedereen om haar heen door de cholera wordt getroffen. De wees wordt opgenomen door een duistere oom, Lord Craven, die een groot, donker landhuis in Yorkshire heeft. Daar bloeit ze op. De eigenwijze, onaangename Mary wordt leuker, dankzij dienstmeisje Martha, de chagrijnige tuinman Ben, door Martha's broertje, de dierenvriend Dickon, en door de weggestopte zoon van haar oom, Colin, die denkt dat hij doodgaat en alsmaar in bed ligt. Maar vooral bloeit ze op dankzij een roodborstje en de ontdekking van een magische geheime tuin. De natuur werkt transformerend, genezend voor iedereen.
Hebben jullie goede herinneringen aan de geheime tuin, de Secret Garden, vanuit jullie jeugd? Of,
Ik heb het als kind, voor zover ik me kan herinneren, niet gelezen. Ik heb speciaal voor deze podcast voor het eerst The Secret Garden, de geheime tuin, gelezen.
Kijk aan.
Ja, ik moet het dus wel gelezen hebben. Ik heb er wel iets van herinneringen aan, maar ik ben het pas gaan herlezen toen de vertaling van Imme Drosten was, omdat iemand voor de revisor er een essay over schreef. Toen dacht ik, nou, dan toch wel eens even herlezen. Ik vind het wel een mooi boek. Ik heb er ook wel kanttekeningen bij, hoor. Maar jij, Anne?
Ja, het trok mij vroeger heel erg aan. Gewoon de titel alleen al en de voorkant. Ik weet niet welke versie ik gelezen heb als 10-11-jarige.
Nou, daar heb ik wel een idee over. Maar, ja.
Maar het idee van zo'n tuin die je dan ontdekt en die overwoekerd is en waar al die bloemen verschijnen, ja, dat sprak mij romantische ziel wel aan. En ik heb de vertaling van Dros een jaar geleden met onze leesclub besproken, met 50 PABO-studenten. Ik had hun de keuze gegeven om een klassieker uit te kiezen om een keer te gaan lezen. Dus ik had die allemaal neergelegd en ik liet ze de stemmen op welke ze het liefst wilden lezen. En ze kwamen allemaal op, nou ja, de meeste stemmen voor De Geheime Tuin. Op basis van de cover, denk ik, ook. Mm-hmm. Ja, dus die hebben we gelezen.
Ja, ik denk ook wel dat dat de charme is van dit boek. Dus dat geheime, dat waar je in binnendringt. Het is de natuur is magisch en benaderbaar.
Het roodborstje.
Ja, en die vriendschap is ook wel heel erg de moeite waard. Er zit metamorfose in. Het gaat ook wel echt over lente. Wat dat betreft is dit een goed moment om deze podcast op te nemen. De communicatie met dieren heeft iets magisch. Hodgson Burnett zelf heeft wel gezegd dat de communicatie en de band met het roodborstje, dat iets biografisch is, autobiografisch. Maar er zit ook wel wat kras en ouderwets in die lelijke, onaardige Mary en de gebochelde, hypochondrische Colin, die dan fantastisch worden.
Ja, maar vind je het onaangepaste van Mary, vind je dat juist ouderwets? Want ik vond dat verrassend, verfrissend, dat een personage, een hoofdpersonage nog wel, niet leuk is.
Ik ben lekker stout.
Ja.
Oh, ik vond het vreselijk.
Ja, ja, dat wel. Ik vond het niet, het nam me niet voor haar in. Maar voor een boek is het toch best bijzonder dat zo'n meisje zo onuitstaanbaar is.
Ja, ja, ik vond het wel wat zwart-wit. Dat vond ik misschien het ouderwetse. En dat die metamorfose zo volledig is.
Ja, ja, dat snap ik.
Ja, maar dat zie je toch eigenlijk bij Lampje ook. Ik las eerst Lampje, toen las ik De Geheime Tuin opnieuw.
Ja.
Toen dacht ik, goh, wat onorigineel is Lampje eigenlijk. Ik vind Lampje fantastisch hoor, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar het lijkt er zo erg op.
Is het ook een bewerking?
Ja.
We hebben het ook over dit boek, omdat er twee recente vertalingen heel kort op elkaar zijn verschenen. Die van Imme Dros uit 2019 bij Leopold. En die van Margaretha van Andel uit 2022 bij uitgeverij Lemniscaat. Imme Dros vertaalde onlangs ook Little Lord Fauntleroy in 2024 en A Little Princess in 2026. Wat interessant is, ja, er was ook nog een gouden boekje. Ja, Eva, je hebt een hele stapel hier liggen.
Ja, dat was mijn eerste kennismaking met De Geheime Tuin. Want ja, ik reserveerde De Geheime Tuin bij de bibliotheek. Nou, en ik heb niet heel goed gekeken naar wat ik dan aanklikte bij het reserveren. Bleek een gouden boekje te zijn. Een heel leuke eerste kennismaking, want het is allemaal super lieflijk. Het is een bewerking.
Heb je het voorgelezen?
Aan mijn kinderen? Ja, volgens mij wel. Bewerking van Frances Gilbert en dan de vertaling van Irene Kunst. En het is allemaal, het ziet er allemaal veel lieflijker uit en er wordt heel veel, ik had meteen bij het gouden boekje al het idee, hier wordt vooral heel veel niet gezegd over de gruwelen en waarom ze dan bij haar oom moet wonen en waarom die jongen dan daar in die kamer zit en wat er precies met die moeder van die jongen is gebeurd. Dus ik dacht eigenlijk een beetje zo, weet je wel, dat effect van als je dingen niet benoemt, dat er juist dat het veel groter wordt in je hoofd. Dus ik dacht, oh, wat is dat voor boek zeg.
Ja, veel meer geheimen. Nou, het interessante is dus dat er eigenlijk direct na verschijning in het Engels er een geautoriseerde vertaling was in 1912 van Gerardina Wilhelmina Elberts. Die leefde tussen 1868 en 1945. En die heeft ook dingen van Louise Alcott vertaald en Hugh Lofting, de Doolittle verhalen. En een bewerking van de Cervantes voor kinderen. Toen was er een vertaling van Els Veges Latorf in 1960. En daar is het fascinerende van dat die eigenlijk, die heeft nog in 2023 een herdruk gehad. Is ook wel een beetje gemoderniseerd door de jaren heen. Zij leefde van 1902 tot 1975. En die heeft ook De Oude Man en de Zee van Hemingway vertaald. Ines Hammond, Christopher Isherwood, Iris Murdoch. Dus echt een professionele vertaler. En we ontdekten net in jouw stapel, Eva, een vertaling van Arie Verhaar uit 1977. En die man die kan ik totaal niet traceren. Dus, en bovendien is het boek amper herdrukt. Dus het is echt, we hebben het over Els Veges Latorf, we hebben het over Imme Dros en we hebben het over Margaretha van Andel.
Ja, en we hebben dit boek, of we hebben er ook voor gekozen om een keertje naar verschillende vertalingen door de jaren heen van één bepaald boek te kijken. Omdat het heel, heel interessant is om op die manier naar vertalingen te kijken. Het laat heel mooi zien hoe verschillend vertalingen kunnen zijn. Maar het laat ook iets zien over wat er in de loop van der tijd belangrijk wordt gevonden in een bepaalde brontekst. Waaraan men denkt dat er behoefte is voor het lezerspubliek. En ook hoe er met gevoelige kwesties wordt omgegaan. Zoals in dit boek ook zeker aan de orde is. Koloniale verhoudingen, man-vrouw verhoudingen, machtsverhoudingen tussen mensen en hun bedienden. En we zullen zien dat er in de vertalingen steeds iets mee wordt gedaan, wat eigenlijk juist ook weer iets zegt over de tijd waarin wij leven. Wat ook, als je aan hervertalingen denkt, dan hebben vertalers het al snel over de hervertalingshypothese. Dat is de hypothese dat een vroege vertaling de neiging heeft om dingen een beetje toegankelijk te maken, omdat zo'n bronauteur nog niet zo bekend is en zo'n tekst nog niet zo'n bepaalde status heeft. Dus dan zeggen ze vaak van, oh ja, die vroege vertalingen, die maken de dingen een beetje minder vreemd en wat makkelijker te verhapstukken. En dat, dan zeggen ze, later komt er dan een nieuwe vertaling, een hervertaling, die dan weer dichter naar de brontekst toekruipt, als een auteur een bepaalde status heeft of zo. En dan dat dan letterlijker zou worden. Het is natuurlijk een heel aantrekkelijk idee dat dat zo zou werken. Je kunt je er wat bij voorstellen dat het op die manier gaat. Maar uit onderzoek blijkt dat het nou eigenlijk ook niet zo heel, dat het niet zo heel vaak echt op die manier zo statisch, zo zwart-wit, dat het zo gebeurt. Maar daar wordt er soms een beetje van uitgegaan dat het op die manier werkt. Wat ze ook wil zeggen is dat vertalingen om de een of andere reden sneller verouderen dan bronteksten. Daar kun je natuurlijk ook je vraagtekens bij plaatsen, want ja, het wordt in dezelfde taal geschreven. Dus ik denk eigenlijk, ja, waarom worden er hervertalingen gemaakt? Ik denk eigenlijk gewoon dat er hervertalingen worden gemaakt omdat het kan en omdat er nieuwe dingen in een brontekst worden gezien waarvan mensen dan denken van ja, het is in de basis een fantastisch boek, maar dit en dit en dit. En het leuke van een vertaling is dat je dat op een heel subtiele manier een beetje kan wijzigen, zodat je eigenlijk het boek opfrist. Het is ook, eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja, het Engelstalige lezerspubliek heeft maar één versie van dit boek. Ja, en wij zijn vrij om er eindeloos veel versies van te maken.
Ja, en nou hebben we er natuurlijk. We gaan het in ieder geval over Drolsen en Van Andel hebben. En dat zijn twee hele verschillende versies.
Ja, zeker.
Alleen het uiterlijk al.
Ja, daar heb je naar gekeken, hè?
Nou ja,
jouw studenten hebben ernaar gekeken.
Opgevallen. Ja, mijn studenten vielen dus massaal voor die prachtige tekening van Linde Vaas. Dat aquarel met die bloementuin en dat Monet-achtige bruggetje op de achtergrond. In de vertaling van Imme Dros. Maar is eigenlijk heel subtiel geïllustreerd met wat zwart-wit bloemetjes aan het begin en eind van elk hoofdstuk. Terwijl het boek van Van Andel vind ik veel opvallender, in het oog springender. Het is groter. Het heeft kleurenprenten tussen de tekst door. Een pagina groot met Japanse pen, Japanse inkt gemaakt. Soms zijn ze ook ovaal, zoals echt in klassieke boeken. Ja, ik vind het prachtig. Ja, oh ja, Eva heeft een andere versie van de vertaling van Dros. Er zijn twee versies. Eentje met goud op snee.
Ja, en gouden letters op
gouden letters.
Oh. Omslag.
Ja, die is chiquer. Oh ja, en die heeft ook nog zo'n kader inderdaad. Ja, daar komt het toch het klassieke, de uitstraling wel meer in terug. Zeker, ja.
Eigenlijk al die hele stapel die hier ligt, zijn allemaal heel aantrekkelijke boeken, hè?
Ja.
Ja, op een klassieke manier.
Ja.
Ja, dat wil niet uit de band springen. Ja, dat gouden boekje misschien. Wat mij heel erg opviel was, er zit een liedje in, heel vroeg in het begin, waar Hodgins Burnett naar blijft verwijzen. En Dat is een liedje waarmee andere kinderen Mary, die dus echt niet leuk is, mee karakteriseren. In het Engels is dat: Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow? With silver bells and cockle shells and marigolds all in a row. De pijn zit in dat quite contrary. Dat herhaalt ze, de schrijfster. De eerste moderne vertaling van Elsa Veges Laathoff luidt: Mary wil niet, Mary wil niet, hoe staat je tuintje erbij? Met zilveren klokjes en geraniums en schelpjes op een rij. Nou, die Afrikaantjes die haalden het dus niet. Imme Dros maakt het algemener, die zegt: juffrouw Mary deugt alweer niet. Die heeft het over klokjes, kelkjes en belletjes. En Van Andel die gaat echt een hele andere kant op. Die introduceert een neologisme. Een variatie op snobistisch en snibbig, denk ik. Mary, Mary, snibbesnuit. Lieve Mary, maar niet heus. Kijk haar wiede in haar tuintje. Kijk haar wiede in haar neus. Ja, dat is echt een heel gemeen liedje.
En wordt hier nu de suggestie gewekt dat ze in haar neus peutert?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, dat is wel nieuwe informatie. Ja, en je hebt ook nog... wat zagen we nou net bij Ari Verhaal?
Verhaar, ja.
Verhaar. Mary Contrari, geloof ik. Of haal ik nou dingen door?
Nee, dat was bij Elberts. Dus de eerste Juffrouw Contrari. Ja,
oh ja, en, Juffrouw Contrari.
Wat heeft Verhaar? Die heeft Juffertje Mary Eigenwijs. Waar wel goed ritme in zit.
Maar dat Mary wil niet, is eigenlijk gewoon...
Ja, dat vind ik dat gewoon
best. Dat is het?
Ja. Dus dat in die zin... daar komen we zo nog wel op. Maar Vegens Latorf had eigenlijk gewoon wel een goede vertaling... waar je mee voort kon. En dat blijkt ook gewoon 83 jaar in druk.
En dan hebben we natuurlijk ook...
63, sorry.
Dan hebben we ook wat opvalt, het dialect. Daar gaan de vertalers heel anders mee om, hè?
Heel verschillend. En daar heb ik wel heel groot zwak voor de manier waarop Imme Drost ermee omgaat. Want wat ik heel mooi vind, wat zij doet heel vaak als dialect wordt vertaald, dan... Je kunt natuurlijk niet precies je kunt niet Yorks vertalen in het Nederlands. Je kunt nooit een dialect vinden wat daar aan die plaats doet denken. En wat heel vaak wordt gedaan met dialect is dat het dan een beetje zo... dan maar ingeslikte letters vol met van die apostrofjes... waar dan een E of een I of een wat dan ook had moeten staan. Maar Imme Drost die doet dat totaal niet. Die benadert het dialect als iets heel rijks... waar ook de kinderen van genieten. Want dat doen ze sowieso in de brontekst. Mary en Colin die vinden het dialect zo mooi... dat ze dat zelf ook willen gaan spreken. En dat komt eigenlijk heel mooi naar voren... in de manier waarop Imme Drost... dat vertaalt. Dus die benoemt soms wel dat er dialect wordt gesproken. Dan schrijft ze van, zei hij juichend tegen Dikken met zijn beste Yorkshire accent. Maar verder zet ze meer in op woordenschat dan op dat het dan allemaal een beetje plat zou klinken of zo. Dat vind ik een heel mooie, rijke benadering van dat dialect. En Van Andel die gebruikt eigenlijk verschillende tactieken. Soms laat ze het Engelse woord staan. Soms gebruikt ze een beetje dat ingeslikte taaltje, dat inslikteltje. En soms beschrijft ze het ook wel heel mooi. Bijvoorbeeld op bladzijde 24 schrijft ze... woorden die rolden en bolden en over elkaar uit zijn mond leken te buitelen. Mm-hmm. Als ze dan voor het eerst, als Mary voor het eerst het Yorkshire accent hoort. Maar het is heel verschillende manieren en dat heeft een heel verschillend effect ook, hè? Ook op verhoudingen tussen personages. Want als je personages voortdurend zo'n inslikteltje laat spreken, klinkt dan toch...
Ja, maar dat is in het Engels natuurlijk ook zo, weet je. Dus Mary en Colin zijn van adel en al die andere mensen zijn van een veel lagere klasse, dus dat... Het drukt ook klasse uit. Maar goed, de klasse bestaat eigenlijk amper in het Nederland. Zeker in het Nederland van nu. Dus eigenlijk valt dat dan weg.
Ja, we hebben wel streektalen. En we hebben... hoe heet dat woord? sociolecten.
Ja. Oh ja, ja, ja.
Dus ik denk... Ook als je kijkt naar het onderwijs en de opdracht die we hebben om aan talenbewustzijn en talige diversiteit aandacht te besteden, dat zo'n boek daar heel mooi aanleiding toe kan geven. Zeker ook als je al die woorden die Drost introduceert betrekt, zoals dat skielig en kwiertig.
Ja, eigenlijk zou het een hele mooie opdracht zijn op een middelbare school om te zeggen van kun jij dit in je straattaal of je streektaal vertalen?
Precies.
En het is op zich geen ingewikkeld Engels. Dus inderdaad, ja.
We gaan... gaan even wat dieper inzoomen op wat opvallende verschillen die we zijn tegengekomen door specifieke fragmenten te bespreken. En we beginnen bij de beginzin.
Yes.
Want daar kunnen we eigenlijk al heel veel uit afleiden over de verschillen tussen de vertalingen. Daan, wil jij de Engelse zin even voorlezen?
Ja, dat is goed. Ja. When Mary Lennox was sent to Misselthwaite Manor to live with her uncle, everybody said she was the most disagreeable looking child ever seen.
Dan krijgen we de eerste vertaling van Elbers.
Toen Mary Lennox naar Misselthwaite Manor gezonden werd om daar verder bij haar oom te blijven, scheen ieder het erover eens dat men zelden een kind met zo'n onaangenaam uiterlijk zag.
Dan de beginzin van Fagin Slaatorf. Toen Mary Lennox naar huis in Misselthwaite werd gestuurd om bij haar oom te wonen, zeiden de mensen dat ze nog nooit zo'n onaantrekkelijk kind hadden gezien. De beginzin van Verhaar.
Toen Mary Lennox aankwam op Misselthwaite Manor om bij haar oom te wonen, vond iedereen dat zij het meest onaangename kind was dat ze ooit hadden gezien.
En dan Dros. Toen Mary Lennox naar Misselthwaite Manor gestuurd werd, het landgoed van haar oom, werd ze overal het lelijkste kind van de wereld gevonden.
En tot slot die van Andel. Het was nog vroeg, maar de ochtend was al warm en klam toen Mary Lennox wakker werd.
Ja, dit is echt heel anders.
Hè?
Waar komt die zin vandaan?
Nou ja, volgens mij is dat dus, slaat van Andel gewoon die hele eerste alinea, die heel, ja, wel wat uitleggerig is en ook echt heel erg ingaat op het uiterlijk van Mary Lennox en hoe zij in het leven staat. Staat ze gewoon over en dan begint ze met een parafrase van One frightfully hot morning when she was about 9 years old, she awakened feeling very cross and she became crosser still when she saw that the servant who stood by her bedside was not her Aya, dus haar vaste bediende. Dus ja, meer in media res, meer in de actie. Mm. En dat is op zich ook wel begrijpelijk dat lelijke, dat blijft onaangenaam aan de karakterisering van Mary.
Ja, ik werd er ook wel een beetje simpel van, hoor. Hoe vaker werd gezegd dat Mary zo lelijk was. Het was zo belangrijk en haar moeder was zo mooi geweest. Was toch onbegrijpelijk. En dat ze dan door die tuin ook mooi wordt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Colin, hè. Die wordt eerst ook maar lelijk gevonden. En dan worden ze door de tuin ineens allemaal heel mooi. Ja, ik vond dat een beetje irritant.
Ja, een beetje op uiterlijk gericht. Ja. Maar ja, goed. Ja, dus alsof die kinderen een soort winterstaat hebben. Ja. En dan is het lente en dan worden ze mooi.
Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Maar we kunnen hier wel misschien uit concluderen dat Van Andel meer bewerkt.
Ja, zeker.
Ja.
En dat houdt ze eigenlijk het hele boek vast.
Ja, Van Andel neemt zeker wel meer vrijheid dan deze andere vertalers.
Zeker.
Wat ik nog wel interessant vind is dat Arie Verhaar, die we dus pas net ontdekt hebben, dat die dus de enige is die dat disagreeable looking vertaalt met slechts onaangenaam. Dus dus hij beperkt zich dan tot het gedrag van het kind en niet van haar uiterlijk. En dat vind ik eigenlijk wel zuiverder.
Ja.
Had Burnett zelf ook wel mogen doen.
Hoewel je je ook kan afvragen, kun je in één oogopslag zien of iemand een onaangenaam karakter heeft.
Ja.
Nou, er staat, ze hadden nog nooit zo'n, het meest onaangename kind dat ze ooit hadden gezien. Je kunt ook zien.
Ja. Ja.
Anne, jij had twee passages waar je het over wilde hebben. We hadden afgesproken één passage,
sorry,
de man.
Ik heb er ook twee, hoor.
Oh ja.
Ik kon niet
ben kiezen. Ik weer de enige die me aan de afspraak heeft gehouden? waar wilde jij het over hebben?
Nou, ik vond dat dialect interessant. En dit was ook een passage. Het is de passage waarin Mary Ben Weatherstaff voor het eerst ontmoet. En dan zie je hoe de vertalers omgaan met de vertaling van het dialect en van de namen. En ik heb deze passage ook met mijn studenten besproken in beide vertalingen. En ook even bevraagd aan hun wat hun dan het meeste aansprak. Dus daar kom ik zo op terug. Wat opvalt is dat Van Andel Weatherstaff met wedermans vertaalt. Zoals ze ook Misselthwaite vertaalt als Misselmore. Hebben jullie daar een verklaring voor dat ze dat dus bij deze namen wel doet, maar niet bij Matlock en Sowerby.
Nee, en ik vond het ook des te verrassender, omdat zij degene is die Engelse woorden laat staan in het dialect. Nee, ik kon dat ook niet zo goed plaatsen.
Ik denk dat Mistletoe wel een ingewikkeld woord is. Dat begrijp ik wel. En Weatherstaff, er zit allebei zo'n TH-klank in.
En Wedermans is natuurlijk wel mooi gevonden.
Het klinkt mooi. En Misselmoor vind ik ook mooi klinken.
Maar het is niet helemaal
in lijn met de rest.
Nee, precies. Dan denk je, ja, voor Sowerby kan je dan ook iets anders verzinnen. Maar ja, het speelt in Yorkshire. Dus ja. Oké, de passage. Mary vraagt hoe Ben heet. En het gaat erover dat ze een beetje hetzelfde zijn. En dan zegt Mary in de vertaling van Drolls: ik heb geen vrienden, zei Mary. Niet één, nooit gehad ook. Mijn Aya vond me niet aardig en verder was er nooit iemand. In Yorkshire zijn mensen gewend onomwonden hun mening te geven en oude Ben Weatherstaff, een man van de Misselse hei, was geen uitzondering op die regel. Jij en ik lijken wel wat op elkaar, zei hij. We zijn zogezegd van hetzelfde laken een pak. Allebei niet veel moois en allebei net zo chagrijnig als we eruit zien. En allebei met een humeur om op te schieten.
Dat vind ik echt heel goed, dat laatste.
Leuk, hè? Ja. Hier zie je eigenlijk dat Imrid Roos vrij getrouw vertaalt. Ze heeft het dialect benoemd, maar niet overgenomen. Want het is echt, ik kan het bijna niet voorlezen. That and me are a good bit alike, he said. We was wove out of the same cloth. We were neither of us good looking, and were both of us as sour as we look. We've got the same nasty tempers, both of us, I'll warrant. Dus ja, heel getrouw, maar niet dat dialect overgenomen. En dan bij Van Andel wordt helemaal niet uitgelegd dat Ben, zoals alle Yorkshire mensen, onomwonden mening geven en een beetje ruw praten. Er staat gewoon: ik heb helemaal geen vrienden, flapte Mary eruit. Geen één, ik heb nog nooit met iemand gespeeld. Iedereen heeft een hekel aan mij. Nou, dan lijken we op elkaar, zei de oude Ben. Kwaaie peren, knarsetanders, gifkikkers. Dat is wat we zijn. Jij net zo goed als ik. Daar durf ik wat om te verwedden. Hij snoof. En mooi zijn we ook geen van tweeën met onze zure koppen. Ik had dit aan jullie voorgelezen de vorige keer als een soort van teasertje. En toen lazen we eerst Van Andel en toen waren jullie zo van, goh, leuke tekst. En toen gingen we het origineel bekijken en Drolls. En toen dachten we, hè, wat is dit?
En wat gebeurt hier allemaal?
Wat gebeurt hier? Ja, precies. Maar ze heeft natuurlijk wel dat ruwe onomwondene proberen te vangen in hè, die opsomming van kwaaienperen, knarsstanders, gifkikkers. Dat is wat we zijn. En dan wel zo hè, een beetje dat, hoe noemde jij dat net? Die inkortingen.
Ja, ik noem het een inslektaaltje, maar dat heb ik verzonnen ter plekke.
Een inslektaaltje, dat is wat het is geworden.
Ja, en ze behoudt wel die zure koppen. Sorry.
Ja, maar je kunt je dus afvragen wat het nog toevoegt. Want als jij het zo voorleest, dan hoor ik niet precies waar die apostrofen staan, waar de letters zijn weggevallen. Je kunt je afvragen wat het toevoegt om dat op die manier te markeren. Terwijl het ook gewoon in een heel lekker onomwonden, inderdaad krachtige, typische taal is. Dus het is niet nodig om dan nog te benadrukken dat dat dan, ik bedoel, iedereen slikt letters in.
Ja, zeker. Zeker. Zeker als je het voorleest. Ook, hè?
Ja.
Ja, dat bedoel je. Dat het,
ja. Ja. Dus ik vind dan zo, hoe noem je dat? Als je dat zo gaat benadrukken, dan zet je iemand zo in een bepaalde hoek.
Ja.
Ja, maar dat is ook wel een beetje wat Burnett doet. Mensen echt tegen elkaar opzetten. Dus even het wat verder aanzetten.
De verschillen.
Ja, het is de vraag inderdaad, is het heel zinnig om hier dus op dat dialect en op het lokale, culturele te benadrukken voor Nederlandse jonge lezers?
Ja, maar Burnett zit ook in op de rijkdom van het dialect, toch?
Ja.
Niet zozeer op
Nee, maar dat is in deze passage minder aanwezig. Dat,
ja. Ik denk dat de oplossing van Imidros mooi is. Dus wel beschrijven hoe Ben praat, maar toch niet het heel stereotyp maken in zijn spreektaal. Een ander fragment waarin toch ook wel groepen tegen elkaar worden afgezet, is het stukje waarin Mary voor het eerst kennis maakt met Martha, de dienstmeid. En Mary wordt wakker, ziet Martha de haard schoonmaken en verwacht eigenlijk dat als zij opstaat, dat Mary Martha haar dan aan gaat kleden. Want dat deed haar Aya in India ook altijd. En Martha heeft zoiets van, nou, dat ga ik niet doen, wat denk je wel? En dan zegt Mary, in India is het anders. En Martha, die zegt dan, ja, dat merk ik. En dan schrijft Dros, zeker omdat daar zo weinig Engelse mensen wonen. Toen ik hoorde dat jij uit India kwam, dacht ik natuurlijk dat je een Indiase was. In het Engels staat er, I can see it's different, she answered almost sympathetically. I dare say it's because there's such a lot of black there instead of respectable white people. Hmm. When I heard you was coming from India, I thought you was a black too. Hmm. Dan wordt Mary heel boos. Hmm.
Ik ben dan dus ook heel benieuwd of er in het Engels bewerkingen zijn die dit wegpoetsen. Want
yeah.
Respectable white people. Black is natuurlijk weer oké, maar respectable white people, dat is toch echt
nee.
Racistisch.
Ja, ja en Imidros heeft dat hele zwart eruit gehaald. Hè? Toen ik hoorde dat jij uit India kwam, dacht ik natuurlijk dat je een Indiase was. Het respectable white, dat is weggelaten. En daar staat, zeker omdat er zo weinig Engelse mensen wonen. Ik denk niet dat een kind dit helemaal zal begrijpen. Waarom? Ja.
Vegens later of wat over... had overigens nog, toen ik hoorde dat je uit India kwam, dacht ik dat je bruin zou wezen.
Oh ja. We zouden nu gewoon weer zwart zeggen.
Ja, precies. En 1983, dat is de editie die ik hier, de vertaling die ik hier heb, dus waarschijnlijk iets bijgewerkt uit die van 1960, stond bruin.
Oh ja.
Maar dat maakt wel duidelijker dat er ook iets van uiterlijk.
Martha maakt dit weer goed, want zij zegt eigenlijk, Mary wordt dus heel boos. Hè? Hoezo denk je dat ik een inlandse ben, een Indiase? Hoe durf je? Jij varken, jij kind van een varken. En Martha zegt, ja, ik heb helemaal niks tegen de... I have nothing against the blacks. En dan staat er in het origineel, when you read about them in tracts, they are always very religious. You always read as a black man, a man and a brother. I've never seen a black and I was fair pleased to think I was going to see one close.
Oh.
Dus ze was gewoon heel nieuwsgierig. En ze had in het kerkblad gelezen, zo vertaalt Imidros het ook. Hè. Je leest altijd in het kerkblad dat die uit India ook mensen zijn, net als wij Engelsen. Ik was nog nooit in India's iemand tegengekomen en ik verheugde me erop om er eentje van dichtbij te zien. Dus eigenlijk leert ze Mary om juist vanuit nieuwsgierigheid naar de Indiase bevolking te kijken. In de vertaling van Van Andel blijft het helemaal verre van deze discussie. Zij gooit het meer op rijke lui, chique mensen en arme mensen of minder bedeelde, lagere klasse, hoe wil je het noemen. Zij schrijft, dat is nou typisch weer iets voor chique lui. Die leggen hun kinderen veel te veel in de watten. Dat zegt Martha dan. Helemaal niet, snipte Mary. Dat zegt ons ma, zei Martha. En die heeft altijd gelijk. En vanwege die watten lopen er zoveel halve garen rond. Ze noemt dus Mary eigenlijk een halve garen. Omdat ze te veel in de watten is gelegd. Mary vloog overeind in haar bed. Wat, schreeuwde ze, hoe durf je me een halve garen te noemen? Hoe durf je? Nou, en dan uiteindelijk komt dat varken nog wel even terug. Maar het is helemaal anders geworden.
Ja, ja. Trouwens, een van de leukste wijsheden van die moeder, want die moeder van Dick en Martha, die wordt steeds opgevoerd als een van de wijste vrouwen ooit. Hè? Een van de leukste wijsheden vond ik dat ze zei van, nou ja, er zijn twee kinderen waar je medelijden mee moet hebben. Kinderen die alles krijgen en kinderen die niets krijgen. En ik weet eigenlijk niet welke van de twee beste af is of het slechtste af is.
Mooi. Nou, de vraag is dus een beetje, moet je wegblijven bij dat hele koloniale stuk? Hè? Moet je dat wegpoetsen op de manier waarop Van Andel dat doet? Of kan je het zo oplossen zoals Dros? En ik denk dat de manier waarop Mary kijkt naar haar Aya en andere Indiase mensen is prima te verklaren vanuit haar komaf en haar tijd. En dat je het ook kan uitleggen aan kinderen dat dit het tijdsbeeld is en dat er op die manier naar gekeken werd. En dat je het best met kinderen kan bespreken. Het is al heel erg mild gemaakt door Dros. Dus ik denk, ik vind er veel te zeggen voor haar aanpak. En dat je daar heel mooi geschiedenislesje aan kan koppelen.
Ja, zeker ook omdat het boek daar eigenlijk sowieso over gaat. Dat Mary gaat inzien dat het echt niet oké is zoals ze zich gedroeg.
Ja, ze leert van Martha en ze verandert daarin. Zeker. Ja. Eva.
Ja, ik wil het graag hebben over de magie of de toverkracht in sommige vertalingen. Colin en Mary en Dickon ontdekken, of het gaat op een gegeven moment over een bepaalde kracht die ze ervaren als ze in de tuin aanwezig zijn. En ze beginnen het langzaam maar zeker magie of toverkracht te noemen. En Colin die is daar vooral heel erg van onder de indruk. Hij voelt ook eigenlijk die kracht door zijn lichaam stromen en het helpt hem. De kracht helpt hem om weer te gaan staan. Want hij dacht dat hij niet kon lopen. Iedereen dacht dat hij niet kon lopen, dat hij nooit zou kunnen lopen. Maar dankzij de kracht die hij in de tuin voelt, leert hij om toch te gaan staan en toch te gaan lopen. Ik vind het sowieso heel grappig om te merken hoe modern het boek eigenlijk aandoet. Want in die zin, want ze hebben het dan over al die kleine diertjes. Ze hebben zoveel aandacht voor alles wat groeit en bloeit. En ze voelen zich heel erg onderdeel van die tuin. Als gewoon één klein onderdeeltje van die grote wereld en van die grote kracht. Het voelt best een beetje
wat
modern.
Holistisch is het, hè?
Ja, zo, en daar moeten we respectvol mee omgaan. En we zijn maar we zijn maar radertjes in dat geheel. Maar wat ik een beetje jammer vind aan aan de brontekst, is dat het op een gegeven moment, het lijkt dus heel lang over Mary te gaan. En zij leert Dickon kennen en zij is daar helemaal van onder de indruk. En Dickon die kan met de dieren praten en die begrijpt de wereld en de natuur zo ontzettend goed. En Mary vindt dat prachtig. Maar zodra Colin ten tonele verschijnt, hij drukt de andere personages een klein beetje weg. Op een gegeven moment is het in de laatste hoofdstuk is Dickon ook eigenlijk niet meer aanwezig. Het gaat dan toch vooral in het laatste hoofdstuk. Ja, het slotakkoord is dan toch vooral Colin en de hereniging met zijn vader. En dat zijn vader nu dan eindelijk van hem houdt, nu hij een sterke jongen is geworden. Dat vond ik een beetje jammer aan het boek, omdat er zoveel elementen in zitten die ik mooi vind. En dan dat juist de dingen, volgens mij wil de auteur juist ook heel graag laten zien, Dickon is ook bijzonder. Mary als meisje is ook sterk en stoer. En dan toch in die laatste twee hoofdstukken zakt dat een beetje in. Dat vond ik jammer. En dat wou ik eventjes in een passage laten zien. Vooral omdat Van Andel zich daar volgens mij ook niet zo goed, of ja, zij heeft daar eigenlijk een oplossing voor verzonnen, waar ik best wel blij mee was. En dat zit hem in heel subtiele dingen, maar ook in wat grotere veranderingen. Er is een hoofdstuk dat begint in de vertaling van Imad Ros met hun vertrouwen in de magie bleef. Na de vaste ochtendbezwering hield Colin soms een magielezing. Ik doe dat graag, legde hij uit, omdat ik, als ik straks groot ben en nieuwe ontdekkingen doe als wetenschapper, wel verplicht zal zijn lezingen te geven en dit is een goede oefening. Ik kan nu alleen nog maar korte lezingen houden omdat ik jong ben en omdat Ben Weatherstaff anders het gevoel krijgt dat hij hier in een kerk zit, zodat hij in slaap valt. Maar goed, en dan, het begint dus met hun vertrouwen in de magie bleef. Maar dan blijkt dat Dicken eigenlijk nog helemaal niet aanwezig is, want hij staat dan even verderop. Oh, Dicken was te laat voor de lezing. Rood van het rennen kwam hij de tuin in. Zijn ronde gezicht glom nog meer dan anders. Wat Van Andel daar doet, is, zij begint met: Collins' geloof in magie was onverwoestbaar. Soms riep hij na de oefeningen van Bob Haver iedereen bij elkaar onder de pruimenboom om, zoals hij het noemde, een lezing te geven. Dat doen alle belangrijke wetenschappers, legde hij uit. Dan staan ze voor een grote zaal en vertellen ze over de dingen die ze hebben ontdekt. Dat heet een lezing. En als ik groot ben en een echte wetenschapper, moet ik dat ook doen. Dus daarom wil ik vast oefenen. En dan blijkt dat Dicken daar gewoon wel al was. En het grappige is dat juist omdat Van Andel ervan maakt, Collins' geloof in magie was onverwoestbaar, dan maakt het zeg maar gewoon een soort van grappig ding van Colin. Dat hij daar helemaal in opgaat en die wetenschapper wil spelen en zo. Terwijl bij Imedros en ook in het Engels dat hun vertrouwen in de magie bleef, dan is het ineens zo'n soort van: oh ja, nee, zij denken nou allemaal hetzelfde, maar Colin is degene die het verwoordt. En dan zeker omdat Dicken daar helemaal niet aanwezig is, wordt die hun een beetje een soort van: ja, hoezo hun? Mm-hmm. Het is eigenlijk alleen maar Colin op dat moment. Mm-hmm. Dat vind ik heel erg. Dat vind ik dus best een subtiele ingreep van Van Andel, om dat minder scheef te laten zijn.
Ja, wat leuk dat je dat ontdekt hebt.
Ja, en het grappige is, laat ook later Mary er gewoon tussendoor roepen. Dan zegt Colin weer van: nou, misschien schrijf ik er een boek over. Dat doen alle wetenschappers als ze beroemd zijn geworden. En dan roept Mary: ik ga ook boeken schrijven als ik later ontdekkingsreiziger ben. Dat staat helemaal niet in het Engels. Maar dat, ik denk dat Van Andel heeft gedacht: ja, hallo, Mary en Dickens zijn er ook nog. Ja. En het grappige is ook, Van Andel die laat ook op het moment van die grote hereniging tussen Colin en zijn vader, als ze dan elkaar een hele dikke knuffel hebben gegeven, dan laat Van Andel, de vader van Colin, ook Mary nog een knuffel geven. Zo van: Mary is er ook nog bij. En ergens zegt ze zelfs van: in de hoofdstukken waar ik Dicken heel erg begon te missen, schrijft Van Andel: waar is Dicken eigenlijk?
Oh, ja.
En dan blijkt hij daar wel degelijk te zijn. Dan zit hij gewoon achter een struik of zo. En dat vind ik. Ja, ze heeft duidelijk tegen dezelfde dingen aangelopen als ik. En dat vind ik wel een heel mooie. Ja, dat maakt het boek wel weer.
Het is charmant. Ze heeft charmant, echt gedacht, hoe kan ik het nog beter maken?
Ja.
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 En nou ja, wat ook een andere vertaalopvatting impliceert.
Ja, zeker.
Want zo heeft Dros dan niet naar gekeken.
Nee. Dros laat veel meer zien wat de auteur heeft gedaan.
Ja, ja.
En dat doet ze volgens mij heel knap, heel goed.
Ja.
En Van Andel heeft waarschijnlijk gedacht: ja, hoe is het voor hedendaagse kinderen om dit te lezen?
Ja. Ja, en hoe kan ik het nog kloppender, sluitender maken?
Ja.
Dus we hebben het eigenlijk niet gehad over de meest recente verfilming die er is geweest. Het is van een paar jaar geleden. Mm. En daar wordt ook een en ander recht getrokken. En een van de dingen die ze daar doen, is dat Martha en Dicken zwart zijn.
Oh.
Dat zijn kinderen met een Afrikaanse achtergrond.
Dat is waar.
En dat maakt het, behalve dat die tuin echt werkelijk magisch is, dat zijn enorme special effects, maakt dat het een meer een ideale samenleving. Terwijl het oorspronkelijke boek bevestigt ook eigenlijk wel het systeem waarin Mary opgegroeid is en Colin opgegroeid is.
Het verschil blijft of zo.
Ja.
Ja.
Ja, inderdaad. En je zou nog kunnen zeggen, de natuur is de grote hoofdpersoon. En in de latere hoofdstukken is Colin de persoon die dat dan het meest verwoordt. Maar ja, dat systemische, ik vind dat je dat wel goed benoemt. En dat Van Andel dat wel echt mooi heeft opgelost. Waardoor het meer een kinderboek van deze tijd is geworden.
Ja, precies. Dus als je me zou vragen, welke versie zou je het makkelijkst aanraden aan je kind?
Mm-hmm.
Dan zou ik misschien daarom wel Van Andel kiezen. En dan misschien, ja. Even voor de duidelijkheid, mijn kind is 5. Ik heb er een van 5 en van 4. Dus als ze dan wat ouder zijn.
Ja.
Maar ik zou nu eerder Van Andel
dat snap
voorlezen
ik.
Dan.
Nou, inderdaad, er zit een verschil in of ik het wil lezen.
Ja.
Ik met mijn letterkundige achtergrond,
precies.
Die graag een klassieker leest. Of wat zou ik met mijn kinderen willen lezen? Ja, zeker, zeker. Ja. Hebben we het straks over. Ter afsluiting.
Ja, want wat er wel ook gebeurt, wat een toevoeging is van Andel, waar ik eigenlijk minder reden voor zag. We hadden het over die bijzondere kracht, die magische kracht of die toverkracht. En het woord God opvallend afwezig in de andere vertaling, in de vertaling van Dros en ook in de brontekst. Terwijl je wel al lezende denkt, zouden ze hier niet eigenlijk in die tijd misschien God hebben gezegd?
Mm-hmm.
Ja, een soort pantheïstische opvatting van God in alles.
Ja.
Ja.
Ja, en Van Andel, die stopt God er wel ietsje duidelijker in. Want ze laat dan Ben Wedermans zeggen, soms is het net of het er hier wel is, wat er volgens de dominee in de kerk te vinden zou zijn, bedoel ik. God, zei Mary, die weliswaar nooit naar de kerk ging, maar wist waar het over ging. En dan schrijft ze verder. Wat had ze zich ongelukkig gevoeld in dit huis. Al die akelige dingen die hij zei over zonde en schuld en boete, omdat het Gods wil was geweest dat iedereen om haar heen was doodgegaan. Ze fronste en keek van Ben naar Colin. Nou, als God hier is, moeten we niet brullen, zei ze. Dat vindt hij niet leuk. Ja, dat is er ook echt wel bijgestopt.
Ja, nou maakt het wel explicieter. Terwijl eigenlijk is dat natuurbeeld dat Burnett schetst heel modern.
Ja, precies.
Ja. Ik vond die magie waar Colin het over heeft echt wel heel bijzonder. En dat is een van de boeken, de dingen waarom ik het boek heel erg waardeer. Mijn vriendin had dit boek ook gelezen. En toen kwam die bewerking kwam in huis. En toen ging ze dus een van haar favoriete passages opzoeken over magie. En ze kon het gewoon niet terugvinden. Dat vond ik ook heel typisch. Daar wilde ik het niet over hebben. Ik overwoog ook om te hebben over de Moors. Dus dat landschap heeft echt een grote rol. Ja, moet je dat met heide vertalen? Ja, het is echt anders dan de heide in Nederland. Maar wat voor mij heel bijzonder was een passage heel erg in het begin, waarin Mary praat met het roodborstje. En dat roodborstje dat laat haar De sleutel naar de geheime tuin vinden, dat leidt haar eigenlijk die geheime tuin binnen. Ze vindt het al heel bijzonder dat roodborstje haar herkent. You do remember me, she cried out. You do, you are prettier than anything else in the world. She chirped and talked and coaxed and hopped. And he hopped and flirted his tail and twittered. It was as if he were talking. In mijn dros maakte daarvan, je kent me nog, riep ze. Ik zie het. Oh, wat ben je mooi. Het mooiste wat er op de wereld bestaat. Ze chirpte en praatte en vleide. En hij liet zijn staart wippen, hupte en chirpte terug. En Van Andel maakte daarvan, en dat is wel echt interessant. Je bent de allermooiste roodborst van de wereld, verzekerde ze hem. Hij chirpte en kwetterde en was het duidelijk met haar eens. En toen blies hij zijn kleine oranje borst op om te bewijzen dat hij niet alleen de mooiste, maar ook de belangrijkste roodborst ter wereld was. Ik heb ook nog even Elga Vegens Laathof erbij gepakt. En die vertaalt de passage wel integraal, maar niet letterlijk. Want Burnett heeft het over een waistcoat die rood is. En dat wordt het een bekje. En Dros kiest voor veertjes. Maar dat is wat gedragener. Met woorden als parmanter en opgetogen. Dros kort het dus wel een beetje in. Er zit een Mary Contrary-achtig stukje in. Dus in het Engels staat er... Mistress Mary forgot that she had ever been contrary in her life. Nou, dat vervalt. Vegens later staat Mary vergat dat ze ooit in het leven Mary wil niet was geweest. Het maffe is dat Van Andel helemaal weglaat dat Mary zelf probeert te chilpen of zo lyrisch is, waardoor de hele scène veel minder magisch is. Het is echt een... het is wel overzichtelijker, maar hierdoor gaat dus echt die benaderbaarheid van de natuur eruit. Dat vind ik wel echt jammer. Ten slotte, je ziet het vertalen van chirp en twitter. Het zijn dus twee verschillende woorden voor hetzelfde, zou ik zeggen. Mm-hmm. Dros kiest voor tweemaal chirpen. Van Andel kiest voor chilpen en kwetteren. En Vegas Latorf ook. Dus hoe... dus bij Dros is het... Ja, praten ze op dezelfde manier met elkaar... Van Andel zoekt dus echt ook een variatie binnen. Ja, dus alleen het roodborstje praat. En het laatste. Ja, Vegas Latorf die zegt dus echt, ik heb nog nooit zoiets schattigs gezien. Voor you are prettier than anything else in the world. Dus daar kun je ook nog in variëren.
Ja. Want dit is haar eerste ontmoeting met het roodborstje.
Nee, het is een ineens, tweede. Ineens, ietsje later. Ja, ietsje later. Dit leidt zeg maar het vinden van de sleutel in.
Oh ja.
En wat... Ja, ze zegt ook iets als... Ja, het rood... Ja, ze beschouwde dat ze een positieve beeld kreeg van mensen. En ze beschouwde het roodborstje ook als een mens.
Ja.
Dus daar zit een die gelijkwaardigheid, die bouwt daarop. En ze kan dus vrienden worden met iemand... Dus die Martha, ja, dat is, nou ja, die wordt steeds menselijker. Het is meer dan een bediende aan het worden. En die Ben Weatherstaff, die wedermans, ja, dat is een... Ja, daar kan ze wel een gesprek mee voeren. Wat op een normaal niveau, allebei van die zure koppen. Maar hier ontstaat dus een vriendschap. En hier ontstaat dus een gesprek.
Ja.
En eigenlijk, wat jij dus zegt over dat Dickens naar de achtergrond verdwijnt, dat geldt ook voor het roodborstje. Dus dat roodborstje wordt ook minder belangrijker naarmate die tuin opbloeit.
Ja.
Wat eigenlijk ook wel klopt met de natuur. Ik weet niet hoe jullie de afgelopen weken op zijn gestaan met... Nou ja, het roodborstje begint altijd als eerste te zingen. Maar er komen steeds meer vogeltjes bij. En als je naar buiten kijkt, dan is er ook steeds meer groen en steeds meer bloemen. Ja, dan valt zo'n roodborstje ook een beetje weg.
Nou, en ook wat jij zei inderdaad over die passage over de natuuromschrijving die dan bij Van Andel gewoon minder duidelijk aanwezig is. Het is denk ik, het laat ook gewoon heel mooi zien, al die vertaalkeuzes, hoe de vertaler het boek zelf heeft gelezen. Wat de vertaler zelf belangrijk heeft gevonden en de kern van het verhaal heeft gevonden. En dat verschilt nogal. En dat zie je eigenlijk heel mooi terug in zo'n vertaling.
Ja, en de vraag is hoe doorslaggevend dat dan mag zijn. Ik word daar dan wel een beetje principieel van.
Oh ja.
Ja, jongens, je hebt je toch aan iets te houden. Er is een klassieker en daar heb je die titel van genomen. En nu maak je helemaal je eigen boek ervan. Ja, daar heb ik wel moeite mee.
Ja, vind je dat ze te ver gaat?
Ja, weet je, dus die wat ze met God doet en... dat er gewoon stukken gewoon onherkenbaar zijn. Ja,
ze laat heel veel weg.
Dus het is en misschien een beter... Ja, goed, het is misschien ook wel appels met peren vergelijken. Of
ja.
Elsa met goudrenet. Dus het is een goudrenet en die heeft in het Dros heel mooi weten...
Opgepoetst.
Ja.
En... Van Andel heeft gewoon een nieuwe... die heeft een Elstar gepakt. Die heeft ze opgepoetst. En dat is wat zoeter. Er zit ook wel zuur aan, maar dat is wat zoeter. En wat vertrouwder voor kinderen die nu appels eten?
Ik denk wel, als je dit zo allemaal naast elkaar leest, wat een rijkdom dat we dit allemaal hebben.
Ja.
Hè? Wat jullie net ook zeiden, het Engels heeft maar één versie, of misschien ergens een hertaalde of ingekorte versie. Maar we hebben zoveel, wij kunnen het boek op zoveel manieren leren kennen, het verhaal. Dat vind ik er wel mooi aan.
Ja.
En wat ik net ook zei, kijk, ik wil graag The Secret Garden lezen, maar ik vind dat dan fijn om in het Nederlands te lezen. Dus dan ben ik blij dat er een vertaling van Dros is, waarbij ik het gevoel heb dat ik dicht bij die klassieke versie kom.
Ja.
En ik vind dat ook fijn dat die klassiekheid, dat die daarin doorklinkt.
Ja, maar in die zin had je ook gewoon met Vegas Latorf aan de slag
kunnen. Had ik prima mee uit de voeten kunnen, denk ik.
Maar wat ik vind dus in mijn Dros benadering van het dialect, vind ik echt...
Ja, dat is beter.
Een heel mooie toevoeging.
Nou, zeker. Ja. Zeker.
Nee, dat is waar.
Zeker.
Ja,
en toch ook wel weer gemoderniseerd op sommige vlakken.
Ja, want
ook die passage die jij voorlas over het ontwaken. Ja,
precies. Maar Van Andel, ik ben ook wel heel gevoelig voor jouw argument, hè, van dat Dickens mag er ook zijn. Mary mag ook toekomstplannen hebben. Het is mooi hoe ze daar een moderne touch aan heeft gegeven. Dus ik ben met beide blij. Ik zou zelf Dros lezen en ik zou Van Andel voorlezen.
Ja, daar kom ik ook op uit.
Ja?
Ja, zeker. Ja. En dan in de hoop dat mijn kinderen over een paar jaar Dros dan nog gaan lezen.
Ja, omdat ze de kaft zo mooi vinden.
Ja, en dan laat ik Vegas Latorf in de kast staan als referentieboek.
Ja, precies. Want daar zitten ook gewoon pareltjes in en hele mooie woorden ook.
Ja, en zij zegt dus Mary will niet. En dat is toch de strakste en sterkste.
Eigenlijk wel.
Ja. Absoluut. Daar zijn we het over eens. Ik was nog vergeten te zeggen dat de versie van Van Andel is geïllustreerd door Daphne Louter. Ik wou haar naam niet onvermeld laten.
Nee. Oh, dankjewel.
Goed zo.
Wij zijn nog lang niet uitgepraat, maar we ronden wel af.
Ja.
En we gaan Morosinotto ontmoeten in mei, hoop ik, met z'n allen. Hij kwam naar Nederland. Hij komt naar Nederland.
Is daar al, er waren data, hè? Is daar al
daar gaan we eens even achteraan. En tegen de luisteraars zeggen we, tot de volgende zolder. Wat gaan we behandelen dan, Daan?
Nou ja, we hebben onszelf een dilemma gegeven. Want dan gaan we het dus hebben over de top 100 beste vertaalde kinderboeken aller tijden. En nu zijn we hier zo compromisbereid geweest. Maar ja, gaan we dan twee edities van de Geheime Tuin erin zetten? Of zelfs drie? Nou, laten we het daar volgende keer over hebben. Dan gaan we het hebben over verschillende vertalingen en verschillende vertalers. Ja, dat wordt een heerlijke bonte aflevering wat mij betreft.
Ik verheug me erop. Tot de volgende zolder.
Tot de volgende zolder.